Gemeente van Christus, goedemorgen. Ik mag u de groeten brengen van mijn vrouw. Ze had hier graag geweest, maar is fysiek niet in staat. En bovenal wil ik u groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus, die centraal staat hier vanmorgen in de dienst. Dat heb ik al geproefd. En ook in de prediking. Ik wil met jullie beginnen en gaan in de hoofdzaak naar Johannes 17. En er zijn 26 versen, dus ik denk dat we die met elkaar wel kunnen lezen. En kunnen behandelen en overdenken. Johannes 17. Er staat bij mij boven het hoge priesterlijke bed. En dan kunnen we gelijk zien hoe de Heer Jezus bidt met zijn vader. Dat eigenlijk meer een spreken is als een vraag op zich. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En hij zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God in Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt en ze waren van u. En u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. En nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij, en ik ben aan hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb in uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Wat me heel sterk getroffen heeft in deze woorden van de Heer Jezus, die hij uitspreekt vlak voordat hij gevangen genomen wordt en gaat lijden en aan het kruis genageld wordt. Dat is wat de Heer Jezus zegt in vers 23. En eigenlijk staat dat centraal, denk ik, in alles wat hij doet en wat hij zegt. Dat is dat de Heer Jezus zegt, en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Wij hebben misschien daar een ander idee van, dat weet ik niet, maar je zou kunnen denken dat de Heer Jezus, ja, de echte geliefde is van de Vader en dat wij een soort tweede soort liefde zouden ontvangen van de Heer. Maar hier zegt de Heer Jezus, dat de Vader ons net zo lief gehad heeft, want dat geldt voor de discipelen, maar dat geldt natuurlijk ook waar de Heer Jezus voor bidt, die door het woord van de discipelen hem geloven, dat geldt natuurlijk ook voor ons. Dat dezelfde liefde waarmee de Vader de Heer Jezus lief heeft, daar heeft Hij ook ons mee lief. En dat blijkt denk ik uit dat hele gebeuren van de schriften, van het woord. En we weten natuurlijk allemaal Johannes 3 vers 16, waar er ook staat dat God de wereld zo heeft lief gehad, zodat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wij ontvangen datzelfde leven en we maken deel uit als het ware van diezelfde liefde van God, waarmee God de Vader, de Heer Jezus, heeft lief gehad en nog lief heeft natuurlijk. En dan zie je als de Heer Jezus hier op dit moment in vers 1, dit sprak Jezus. Dus hij gaat als het ware praten met zijn Vader. En wij zeggen wel eens, bidden is praten met God. En het is goed om dat te beseffen. En soms moeten we roepen, hè, dat staat er ook in het Oude Testament. Als er nood is, als het hevig wordt, dat we mogen roepen tot hem. Maar hier spreekt de Heer Jezus met zijn Vader en eigenlijk volkomen op een gelijkwaardige wijze. En ik denk als wij een kind van God geworden zijn en we zijn opgewassen in de genade en in de rechte kennis van zijn weg en we mogen toegroeien, dat hebben we vanmorgen ook nog gezongen, hè, groeien, dat we toe mogen groeien naar dat volwassen zoonschap waarvan Paulus spreekt in Efeze 3 onder andere, dan gaan we ook als het ware meer met God de Vader om zoals de Heer Jezus hier met zijn Vader omgaat. Als wij God daadwerkelijk leren kennen als onze Vader en die relatie verdiept zich en wij mogen opwassen in de genade, dan is het als het ware net als in een gezin of als in een bedrijf dat een kind opgroeit, dan wordt volwassen en dan wordt die zoon en dan krijg je meer een fase van gelijkheid. Dan wordt de zoon als het ware gelijk met de Vader en treden de dingen in overleg en dan is het niet meer zo, dan wordt het een samengaan, een samenwerken. Dan is het niet meer zo dat die verhouding daar is pa en daar is het kind. En het kind moet ook alles leren van de vader. Als de zoon, als het ware, meer en meer gelijkvormig wordt aan de vader, gelijkwaardig wordt aan de vader, dan komt daar meer een eenheid en samengaan. En zo moeten we dat denk ik hier ook zien, hoe dat de Heer Jezus dan met zijn hemelse vader spreekt. Hij zegt ook niet Heere God, niet zoals in het Oude Testament van Yahweh of andere namen, Sebaot of Elohim. Er zijn zoveel woorden voor de Vader, voor God als het ware. Maar hier spreekt hij echt met zijn hemelse Vader. En voor ons is dat denk ik ook een heenwijzing. Om als het ware die intimiteit met God te zoeken met onze hemelse Vader. En daar niet een soort afstand in te creëren, dat wij hem alleen zien als de alomtegenwoordige die hij natuurlijk is, de almachtige, maar hij is ook in Christus onze Vader gekomen. En dan zegt Jezus, het uur is gekomen, en dan bedoelt hij het uur dat hij moet gaan lijden, het uur dat hij moet gaan sterven, het uur dat hij gekruisigd zal worden. Dus die verheerlijking waar hij nu over spreekt, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. En ik denk dat voor ons ook een diepe les in zit. Als God ons meer genade geeft, als het ware, kunnen we dat ook uitdelen. Als God ons verheerlijkt, dan kunnen we die verheerlijking ook uitdelen. Dan wordt die verheerlijking van God openbaar. En Jezus die vraagt dit als het ware niet voor zichzelf. Hij stopt hier niet. Hij zegt niet, verheerlijk uw zoon en dan stopt hij, punt. Om daar zelf beter van te worden. Om er zelf meer deel te krijgen aan de glorie van God. Want vergeet niet dat hij hier ook als mens spreekt. Maar hij zegt, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Dus als wij zo ook bijvoorbeeld bidden voor situaties of voor mensen of voor ongelovig, wat het ook zijn mag. Als God onze gebeden verhoort, dan worden wij verheerlijk, maar wordt hij vooral verheerlijk. Dan wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Maar als we als het ware niks vragen, niks ontvangen, niks van hem afsmeken, dan ontvangen we niet, maar dan kunnen we ook niet uitdelen. Als zijn heerlijkheid niet zichtbaar wordt in ons leven, ja, dan wordt hij niet verheerlijkt. Maar de mate dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in ons leven en tastbaar wordt in ons leven, wordt zijn naam verheerlijkt. Omdat hij de enige bron is, omdat hij de bron is van leven. Omdat het alles uit hem is en door hem en tot hem. En de Heer Jezus, die heeft dat goed begrepen natuurlijk en die leert ons dat hier. Daarom mag je gerust bidden. Vader, verheerlijk uw zoon, verheerlijk de gemeente, omdat uw naam verheerlijkt wordt. Dat gaat niet om onszelf, maar het gaat om hem. Want die gemeente die is van hem, want hij is het hoofd. Wij zijn van Christus, wij zijn van God, wij zijn van de Vader. En dan zegt hij in vers 2, zoals u een macht gegeven hebt over alle vlees, opdat het eeuwig leven geeft aan alle die u hem hebt gegeven. Dus alle die komen tot Jezus, hier zie je opnieuw dat Jezus op een andere plaats zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hen trekken. Dus het is God zelf die dat bewerkt, ook door zijn woord natuurlijk. Het geloof wordt gebouwd door het woord van God. En zo worden de mensen als het ware getrokken. En daarom kunt u, of ik, of ieder ook, we kunnen er nooit prat op gaan van wij hebben Christus aanvaard en hun niet. Nee, God heeft ons getrokken. Het is de genade van God die werkzaam is geweest in ons, ook voordat we tot bekering kwamen. We zijn in aanraking gekomen met zijn woord. Er zijn mensen die hebben voor ons gebeden. God heeft dat bewerkt. En daarom is dat, er worden wel eens termen gebruikt, een eenzijdig godswerk. Natuurlijk moeten wij beantwoorden aan de roep van God. Wij kunnen niet fatalistisch blijven zitten. Wij moeten beantwoorden, maar het is God die ons getrokken heeft. Het is God die het initiatief heeft genomen om deze wereld te maken. Het is God die het plan heeft opgevat om de mens te maken. En het is ook God die zijn zoon heeft gestuurd in deze wereld. Nadat de wereld in zonde was gevallen om ons te redden, om de mensen te redden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 3, en dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En voor sommigen is dat wel eens moeilijk, heb ik begrepen. En dan denken ze, ja, maar ik ken de Heer nog niet en hoe moet dat dan en ik ken hem niet genoeg. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst, die u leren kennen. Dus dat is een proces. We beginnen als baby, we worden kind, we worden jongeling en dan worden we volwassen. Dat is een proces. En ik denk dat dat een proces is wat altijd doorgaat. Zolang als wij hier op deze aarde zijn, zal ons kennen ten dele zijn. Dat zegt Paulus ook. Ons profeteren is ten dele, ons kennen is ten dele. Maar dat we ons daarnaar uitstrekken om de waarachtige God en Jezus Christus te leren kennen. En het is ook goed om bij jezelf te na te gaan. Je merkt soms wel eens dat sommige mensen zijn heel erg gericht op de Vader, anderen heel erg gericht op de Zoon. Anderen worden heel erg gericht op de geest. En er kunnen natuurlijk fases zijn in ons leven waar we meer als het ware leren van de Vader en dan weer van de Zoon en dan weer van de Heilige Geest. Maar dat zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest een taak hebben in het verlossingsplan. En ook een taak hebben in het hele werk van de gemeente, het hele werk met ons leven. Dus het kennen van God. Het is niet zo dat hier staat dat je bepaalde prestaties moet leveren. Zoals wij dat eigenlijk in de wereld vaak natuurlijk geleerd hebben en gewend zijn. Er staat niet dat we bepaalde prestaties moeten leveren. Het staat ook niet zoals bijvoorbeeld in het Oude Testament natuurlijk. Waar de wet zit, wie dit doet zal daardoor leven. De Heer Jezus die leert ons een hele andere zaak. Het gaat om de relatie met God. Het gaat om het kennen van God. En als we hem leren kennen en door hem gekend zijn, dan is dat kennen van God is als het ware hetzelfde als dat je verwarmd wordt door de zon. Hier staat zo'n brander, als je dicht bij die brander komt, dan proef je de warmte, dan word je zelf warm. Zo is het eigenlijk in het kennen van God. Als wij omgang hebben met God, veranderen we door hem, door zijn invloed, door zijn uitstraling, door zijn aanwezigheid, door zijn hoedanigheid. We weten zelfs in het natuurlijke leven, ja, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, wordt er wel eens in het negatieve gezegd. Maar in het positieve is dat eigenlijk ook zo. Als we met elkaar omgaan, in de goede gezindheid, in de goede hoedanigheid, vanuit de liefde van God, dan zullen we elkaar als het ware positief beïnvloeden. Zo is het hier ook met het kennen van God en het kennen van de Heer Jezus Christus. Naarmate we hem meer leren kennen door zijn woorden, door zijn geesten, door het gebed, door de omgang met hem, zullen we meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. En dan zegt Jezus in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij was gezonden als mens, we weten het. Uit de maagd Maria, verwekt door de Heilige Geest, is hij op deze aarde gekomen. En hij heeft het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Nou, we weten de werken van de Heer Jezus, hoe hij rondging, genezen en weldoen naar alle die door de duivel overweldigd waren. Hij kwam om de werken van Satan te verbreken. Maar hij kwam bovenal om de liefde van God openbaren. Hij kwam om de wet te vervullen. Vele werken die de Heer Jezus moest doen, heeft hij ook verteld. Want dan zegt hij, opdat de schrift vervuld werd. Dus elk woord wat over hem uitgesproken was, wat hij in zijn leven op aarde moest doen, dat heeft hij ook gedaan. Opdat het woord van God vervuld zou worden. En dan zegt Jezus vers 5 en nu, verheerlijk mij Vader, verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. We weten dat Jezus de Zoon was spelende voor het aangezicht van de Vader. Hij was in die heerlijkheid, als Zoon van God, als kind van God. Maar nou bidt hij dat diezelfde heerlijkheid die hij had bij de Vader, dat hij die nu ook zal ontvangen als mens. Als mensenzoon. Want sommigen denken dat Jezus voor een korte tijd mens is geworden, maar 33 jaar. Maar hij is nog steeds de mensenzoon. Hij is nog steeds Gods zoon. Daarom is hij ook uitermate verhoogd als mensenzoon om te zitten aan de rechterhand van de Vader. En heeft de Vader hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Anders zou hij nooit als het ware aan ons mensen datgene kunnen geven wat hij wil geven. En dan kunnen we straks ook nog verder op zien. We hebben het al gelezen, maar we gaan er nog even nauwkeurig naar kijken wat de Heer Jezus eigenlijk allemaal doet. En wat hij heeft en wat hij uitdeelt en wat er in zijn hart is. En dan zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard, vers 6, aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Nou, welke naam heeft Jezus geopenbaard? Wel de naam van de Vader. In het Oude Testament lezen we nooit over de Vader. Ja, één keer eeuwige Vader, maar dan gaat het over de Heer Jezus. Dat is Jesaja 9 geloof ik. Maar Christus is gekomen en heeft de naam van de Vader geopenbaard. Aan de mensen. Allereerst natuurlijk aan de Joden. Maar later ook aan de Samaritanen. Nu ook door de apostelen aan ons als heidenvolken. De naam van de Vader, dat wil zeggen dat God zelf de Vader wil zijn van mensenkinderen. En dat God zelf mensen wederom geboren doet worden, opnieuw geboren doet worden, niet vanuit het vlees, maar vanuit de geest. Dus is hij onze geestelijke Vader geworden. En dan kom je in een totaal andere verhouding als alle gelovigen die er geweest zijn voor het Nieuwe Testament. Altijd weer valt op dat het Nieuwe Testament totaal als het ware zo volkomen verschillend is van het Oude Testament. En ook hier zien we dat weer. En dat is een rijkdom, dat is een unicum. En ik hoop dat wij dat meer en meer gaan beseffen. Hoe bevoorrecht dat wij mogen zijn om in deze tijd te leven. Om in deze tijd gelovigen te zijn. Om in deze tijd kinderen van God te zijn. Die rijkdom van die genade, die heerlijkheid die God gegeven heeft aan zijn zoon, die heeft hij ook aan ons gegeven. Dus God was als het ware als Vader nog niet bekend. Dat was allemaal nog verborgen. Zoals de gemeente verborgenheid was totdat Paulus ons dat geopenbaard heeft. En zo is ook hier Jezus gekomen om God als Vader te openbaren. Dit is iets nieuws. Dat is unieks. Dat was voor de Joden, ze waren onbekend. Hij was de heilige, ze durfden Yahweh niet uit te spreken. Hij was de Adonai, hij was de Elohim, hij was de Heere Seboot. Hij die de slagorde van de kinderen Israëls regelt. Zoveel namen zijn er voor God. Maar nu is Jezus gekomen en heeft ons de naam van de Vader geopenbaard. En als hij de naam van de Vader openbaart, dan betekent dat ook, die naam heeft iets te zeggen. Die naam is gelijk aan wie hij is. Dus als Jezus ons leert dat God de Vader is, dan is hij ook een vader. En dan gedraagt hij zich zo ook. Dan is hij een vader. Dat is niet iets fictiefs of wat. Hij is dan wie het woord zegt dat hij is. En dan zegt Jezus over zijn discipelen, ze waren van u, hebt in mij gegeven, ze hebben uw woord in acht genomen. Dat is heel belangrijk, dat we het woord van God in acht nemen en erkennen. En ze hebben erkend, zegt Jezus, dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Jezus had dat natuurlijk zelf geleerd aan zijn discipelen. Dat hij, ja, de Vader is meer dan ik, zegt hij. Ik kan alleen de werken doen die de Vader in mij doet. Ik kan alleen datgene doen dat wat God mij geeft. Zo heeft hij geleefd hier op aarde in afhankelijkheid van de Vader, omdat hij mens geworden was. En dan zegt Jezus, de woorden die u mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. Broeders, zussen, dat is ook onze taak. Wij zijn als het ware een doorgeefluik. Wij zijn mensen, wij zijn een vat. Wij ontvangen van hem. Niet voor uzelf, maar om uit te delen. En als we uitdelen, worden we gezegend. Dat is eigenlijk de grootste zegen van het leven van een christen. Als je tot anderen, voor anderen tot zegen mag zijn, word je zelf gezegend. En dat is ook met Jezus. Hij had niet hoeven te komen voor zichzelf. Hij had alle heerlijkheid al bij God. En als hij dan als mens alles van God ontvangen had en had het voor zichzelf gehouden, wat zou het nut ervan geweest zijn? Nul, niks. Daarom zegt Jezus dat wij ranken zijn in de wijnstok. Daarom zegt Jezus dat wij zijn vruchten mogen dragen, wat hij voortbrengt. En daarom mogen wij uitdelers zijn van de genade. Daarom mogen we bidden. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor ons gezin, maar mogen we bidden voor elkaar, mogen we bidden voor de gemeente, mogen we bidden voor de wereld rondom ons. En dan zegt Jezus, ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben dat geloofd. En we hebben ook gelezen dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de een zegt de profeet, en de ander zegt zus, en de ander zegt zo. En dan zegt hij, maar jullie, wat zeggen jullie? En dan zegt Peter, hij zegt de Christus, u bent de Zoon van God. En dan zegt Jezus, dat zou u niet weten, tenzij de Vader het u geopenbaard heeft. Dus daar zie je al de werk van de Vader. De Vader bewerkt dat woord. Jezus is het woord, maar de Vader bewerkt dat woord. Vanuit zichzelf en door natuurlijk, door de Heilige Geest. En dan kan Jezus bidden. In vers 9. Ik bid voor hen. Hij bidt niet voor de wereld hier, maar hij bidt voor hen. Voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. We hebben vanmorgen al geleerd, hebben de Hebreeën 7, vers 25. Zo leeft Jezus nu altijd nog om voor ons te bidden. Als onze hemelse hoge priester. Als onze middelaar. Die daar zit bij God. En we weten dat God de Vader Jezus altijd verhoort. Dat was al op aarde. Zoals bij Johannes 11, de opwekking van Lazarus. Dan zegt hij dat ook. Vader, ik weet dat u mij altijd verhoort. En wat bidt hij dan? En dan zegt hij eerst in vers 10, al wat van mij is, is van u. En Jezus die spreekt dat daar. Hij doet dat hardop. Hij doet het, want anders had Johannes het niet op kunnen schrijven. Jezus spreekt hardop. Dat staat er ook, hè. Hij sprak. Hij sprak niet in zichzelf, hij sprak op. En dat is voor ons ook belangrijk vaak, dat we de vrijmoedigheid niet prijs moeten geven, maar dat we ook bidden. Ook hardop, dat anderen daardoor gezegend kunnen worden. Dat anderen daardoor opgebouwd kunnen worden. En dat anderen daar ook van kunnen leren. Zo doet de Heere Jezus dat ook. En dan zegt hij, zo praat hij ook met zijn Vader. Dat doet hij ook voor zijn discipelen. Al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Die volkomen eenheid van de Vader en de Zoon die we hier mogen zien. Nou, die mag er natuurlijk ook zijn tussen onze hemelse Vader en ons. Want dan gaat de Heer Jezus hierover verder. En ik ben in hen verheerlijkt. Doordat de discipelen in Jezus geloofden. En toen hij ze uitzond om genezingen te doen en om het Koninkrijk van God te prediken. Toen kregen de mensen, als het ware, werd de mensen duidelijk gemaakt. Dat Jezus in de discipelen was, als het ware. Dat zij dezelfde dingen, hoewel hij daar nog natuurlijk niet inwonend was, zoals in het Nieuwe Testament, want hij blies de geest op hen, maar hij had ze de macht gegeven. Hij had ze de autoriteit gegeven. Het waren zijn dienstknechten. Het waren zijn vertegenwoordigers. Het waren zijn ambassadeurs. En ze hadden gezien dat de discipelen met Jezus waren. En dat Jezus ze opgevoed heeft. Hij heeft ze onderwezen. En hij heeft ze klaargemaakt om hetzelfde werk te doen. Zoals Jezus dat ook zegt in Johannes 14, vers 12, als je in mij gelooft, de werken die ik doe, die zullen jullie ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga naar de Vader en die in mij iets vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de naam van de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Dat de Zoon en de Vader beide verheerlijkt worden. Dat is Gods plan. Daarvoor leefden de discipelen en daarvoor leven ook vandaag de kinderen van God. Daarvoor mogen wij leven, waarvoor? Om die heerlijkheid van God de toon te spreiden. Als een vat tot zijn eer wat vol wordt van de Heilige Geest. Daar is God mee bezig. Dat is Gods plan. En het is niet de bedoeling. Ik heb er wel eens gepreekt over niet halverwege blijven staan. Het is niet de bedoeling dat wij onvolwassen blijven in ons geloof. Het is niet de bedoeling dat we halverwege blijven staan, maar dat we allemaal opwassen in die genade en in de rechte kennis van zijn weg en mogen toenemen en mogen groeien naar dat zoonschap, naar die volwassenheid. En hoe meer dat wij volwassen worden, zo is de meer zal Christus geopenbaard worden. Zo is de meer zal hij zichtbaar worden in ons leven. En zo is de meer nut zal dat hebben voor de wereld. Zo is de meer zegen zal dat betekenen voor elkaar, maar vooral ook voor de wereld, voor de mensen rondom ons heen. Want zij moeten Christus leren kennen. Ze moeten God leren kennen. En dan zegt Jezus, ik ben niet meer in de wereld. Hij is er nog wel even, maar hij bedoelt natuurlijk als hij dadelijk naar de Heer is gegaan. Maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. En dan zegt hij, Heilige Vader. Hij brengt een nuance aan. Hij spreekt niet alleen van de Vader, maar hier zegt hij, Heilige Vader. Hij vertelt dat de Vader heilig is, in zichzelf. Ik vind het altijd zo mooi als je dat bedenkt, dat er bij God is nooit een verkeerde gedachte. Er is natuurlijk geen zonde. Er is geen onreinheid. Als je dat leest van het Nieuwe Jeruzalem, geen onreine zal daar binnentreden. Daar is het zuiver, daar is het heerlijk, daar is het heilig, daar is het goed. En dan is het mijn verlangen, broeders, zusters, dat wij ook zullen worden zoals hij. Als de Heer Jezus ook, of als de Hebreeënbrief ons ook leert, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn uiteen, uit God geboren. Dat we zo mogen zijn en dat het nieuwe leven ons meer en meer zal doorzuren, zal doortrekken. En dat we ook heilig zullen zijn omdat hij als het ware in ons toeneemt. Als wij hem beter leren kennen, dan zullen we meer worden zoals hij. En dan zegt Jezus, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, als het ware in uw kracht. Omdat ze één zullen zijn zoals wij. Daar bidt Jezus voor. Hij heeft net gezegd tegen de Vader, al het mijne is het uwe, al het uwe is het mijne. Dit is gemeenschap. Dit is volle gemeenschap. Er wordt niet naar gekeken, dit is van mij, dit is van jou. Maar het is van samen. Daar heb je geen persoonlijk eigendom meer als het ware, maar dat is van samen. Zoals dat ook mag zijn in een goed huwelijk. Als het gaat over de goederen of wat dan ook, de woorden, alles, dat het van samen is. Dat het niet meer, als het ware, twee is, maar één. Daar bidt Jezus voor. Opdat ze één zullen zijn zoals wij. En soms als je erover preekt, dan kunnen mensen ook opmerken, ja, maar je blijft toch mens. Ja, maar dit is het gebed van onze hemelse, van onze Heer Jezus Christus. Willen wij het dan beter weten als het woord, willen wij het dan beter weten als de Heer Jezus Christus. Dit is zijn gebed. En de Vader verhoort zijn gebeden. En daar mogen we aan vasthouden. En natuurlijk blijven we mens. Zeker, de Heer heeft ons geschapen, ook als mensen, zolang we hier op aarde zijn. Zijn we mensen, zijn we menselijk. Maar dat doet er niks aan toe dat het gebed van de Heer Jezus is, opdat ze één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. En zo is het ook bij ons, als wij een taak hebben in de gemeente, dan mogen we ook afgezonden herders zijn. En mogen we waken over onze schapen. En als ze afdwalen, mogen we ze ook nog terughalen, leert de Heer Jezus ons. Maar de Heer Jezus, die heeft zijn discipelen bewaard. En dat geeft aan hoe kostbaar hij zijn discipelen vond. En dat zegt iets over de liefde die de Heer Jezus had in zijn hart voor zijn discipelen. En diezelfde liefde waarmee hij de discipelen heeft lief gehad, met diezelfde liefde heeft hij u en jou en mij en ons lief. Zijn liefde is niet veranderd. Hij is gisteren en heden en tot een eeuwigheid dezelfde. Die liefde, dat is waar een bron die opwelt, die lief heeft. Die moet lief hebben, die kan niet anders dan lief hebben. Dat is een eigenschap van God. Dat vloeit als waar uit zijn hart. Zo vloeit het ook bij de Heer Jezus uit zijn hart. En zo heeft hij hen bewaard. En dan gaat hij verder in vers 13 en dan zegt hij, maar nu kom ik naar u toe. Hij praat nog steeds met God. Hij praat nog steeds met zijn Vader. En nou kom ik naar u toe, heren, en ik spreek dit in de wereld, omdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Broeders, zusters, wij de blijdschap willen zoeken in de wereld, of in je werk, Of in je man of je vrouw of je kinderen of in de gemeente of wat het ook allemaal zijn mag. Dat is niet de blijdschap die Jezus bedoelt. Dat is niet de blijdschap die blijft ook bij moeilijkheden. Bij verdrukking, bij pijn, bij ziekte, bij alles wat er zijn mag. Dan is daar een blijdschap van Christus. Hij is de bron, zegt Johannes 4. Als Hij in ons is, als Hij ons leven is, dan kunnen wij zijn blijdschap, dat staat hier ook, hè? Dat is niet de blijdschap die wij moeten verwerven. Dat is zijn blijdschap, die, net als zijn liefde, die in ons is en die blijft dan ook in ons. En dan zegt Jezus, ik heb in uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, opdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Broeders en zusters, zouden we natuurlijk uren over kunnen preken. Ja, ik niet, want ik ben niet zo lang van stof. Maar daar zouden we natuurlijk heel veel over kunnen nadenken en over spreken met elkaar. Over de wereld. En wij moeten niet verbaasd zijn als de wereld ons haat. Jezus heeft toch gezegd dat we verdrukking zullen hebben, dat we vervolging zullen hebben. En vaak zie je dat als mensen kort tot geloof komen, dan in één keer dan is de familie die altijd aardig is geweest, die in één keer gaat dat ketsen. Gaat botsen. En dan zijn ze verbaasd. Maar dat kan ook als je het woord niet kent, maar als je het woord kent, dan moet je niet verbaasd zijn. Je moet niet verbaasd zijn dat de wereld u haat. We hebben er vanmorgen al van gehoord over de toestand in de wereld. We moeten niet verbaasd zijn dat de christenen vervolgd worden in China. Maar dat lieverlee hier ook meer naartoe komt. Dat de wereld ons gaat haten. Omdat we niet met de wereld meedoen. En hoe minder het zout als het ware wordt. Ik hoop niet dat wij teruggaan in kracht. Dat het zout krachtiger wordt. Maar als de gemeente van Christus ware terug uitgaat. Als de gemeente van Christus meer een staat wordt in plaats van het hoofd. Ja, dan wordt dat natuurlijk alleen maar erger. Daarom is het zo van belang. Dat wij het zout zijn en dat wij het licht zijn. En dat wij als het ware de wettelozen nog zullen weerhouden. Zolang de Heilige Geest in ons is en bij ons is. Dus die wereld die zal ons haten. Dat was toen. Maar dat is nu ook nog. Maar we hebben ook gezien de Heer Jezus natuurlijk zelf, die aan het kruis genageld is, gespijkerd is. En natuurlijk was daarachter zat de godsdienstige groep, de godsdienstige mensen. Maar ook maken die deel uit natuurlijk van de wereld. En van het hele wereldse systeem. En we moeten Gods woord gewoon serieus nemen. Als daar staat dat de hele wereld in het boze ligt. En we weten dat die vorst van de duisternis de vorst van deze wereld is. Ja, wat verwachten wij dan eigenlijk van de wereld? Hoe kunnen we dan vriendjes met de wereld zijn? Hoe kan de wereld vriendjes met ons zijn? Dat kan toch niet? Het is hetzelfde als licht en duister, dat gaat niet samen. En als het licht aangaat, dan komt de duisternis openbaar ook van de harten van de mensen waar wij mee omgaan. En dan komt er strijd. En dan zegt Jezus, ik bid niet voor hen dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Denk aan Matthäus 6, waar de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden. En ook daar staat, verlos ons van de boze. En ook dat is iets wat wij niet moeten vergeten. Wij leven soms, denk ik, niet altijd waakzaam genoeg. We zijn niet altijd alert genoeg. En dan zijn er dingen aan de hand en dan roepen we en zeggen, Heer, hoe kan dat nou, wat gebeurt er nou, enzovoort, enzovoort. En dan vergeten we dat we een vijand hebben. En dan vergeten we dat de Heer Jezus ons ook door Paulus heen een wapenrusting heeft gegeven, Efeziërs 6. En dan moeten we iets mee. Want het is niet zo dat we die maar thuis kunnen laten of dat we dat kunnen veronachtzamen. Maar het is oorlog. En broeders en zussen, het is alle dagen oorlog. Wij zijn burgers, zegt Paulus, van een hemels koninkrijk. Niet van dit aardse koninkrijk. Dat matcht niet met elkaar. Licht en duister, dat gaat niet samen. Wees alert. En bid er ook voor dat je bewaard blijft voor de boze. Dat de boze niet je geloof gaat roven. Of je vrede. Of je blijdschap. Of misschien je werk. Of je gezondheid. Of wat het ook zijn mag. Maar dat wij in Christus blijven. In die wijnstok blijven. En dat bewaard blijven voor de boze. Als je 's nachts slaapt. Dat de Heer ons bewaart. Let daarop. Want Jezus die, als Jezus dat bidt. Dat zijn discipelen bewaard moeten blijven voor de boze. Dan is dat ook natuurlijk voor ons van belang. En dan zegt hij nog een keer, ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, denk maar ook aan Johannes 8, hè. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Blijf in die waarheid. Dat is die gordel. Dat is zo belangrijk, die gordel. Vanuit Efeze 6. U lenden om gorden met de waarheid. En uw woord is de waarheid. Niet allerlei meningen en opvattingen van mensen die je hoort. Er kan waarheid in zitten, maar het woord is de waarheid. Niet uw mening, niet uw gedachten, niet uw persoonlijke opvattingen. Wij moeten ons onderwerpen aan het woord van God. Wij moeten ons onderwerpen aan de geest van de waarheid. En dan blijven we in die waarheid, dan zullen we ook veilig zijn. Dan zal de wereld ons niet kunnen pakken. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden, zegt Jezus. En ik heilig mijzelf voor hen. Hij zet zichzelf apart opnieuw voor de discipelen. Zoals we dat ook hoorden vanmorgen uit Hebreeën 7. Hij heiligt zichzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd, afgezonderd mogen zijn in die waarheid. Dat ze afgezonderd zijn van de wereld. Afgezonderd zijn van de vermenging. Afgezonderd zijn van de duisternis. Afgezonderd zijn van de zonde. Afgezonderd zijn van al die humane opvattingen, wat het ook allemaal zijn mag. Ik heilig mijzelf voor hen, ook dat ook zij geheiligd zullen zijn in die waarheid. Als wij niet in die waarheid blijven, worden we kwetsbaar. Als wij niet in die waarheid blijven, komt die boze met zijn leugens, want dat staat tegenover de waarheid. En dan zal hij ons treffen, dan zal hij ons beschadigen. Hij zal ons niet roven uit de hand van de Vader, daar gaat het niet om, maar hij zal ons beschadigen. Hij zal dat leven wat Christus is komen brengen voor ons roven. Want zoals de Heer Jezus zichzelf overgegeven heeft voor ons en voor ons leeft, voor ons pleit, voor ons bidt, om ons te bewaren, zo is er natuurlijk die vijand die gekomen is om te roven, te moorden, te stelen, te slachten, te verdelgen, zegt Jezus zelf tegen ons. Johannes 10. En dan zegt Jezus, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dus wat zegt Jezus? Hij heeft gezegd in Matteüs 28, heeft hij ze uitgezonden, de grote zendingsopdracht, om het woord te verkondigen. En dan zegt Jezus, Heer, als de discipelen zijn woord verkondigen, dan zullen mensen tot geloof komen. Dat is een garantie. Dan zullen mensen tot geloof komen. Zoals Romeinen 10 er ook over spreekt, het gehoor is door het horen van het woord van God. Hoe zullen ze horen zonder prediker? En hoe zullen ze prediken zonder gezonden te zijn? Dat woord van God, mensen komen alleen tot geloof door het woord en door de Heilige Geest. Daar worden mensen door wederom geboren. En daarom moet dat woord van God onverkort gepredikt worden. En mogen wij bidden dat er meer deuren open mogen gaan voor het woord van God. Dat harten mogen komen onder het gehoor van het woord van God. En heeft de Heer Jezus al zoveel mooie dingen gezegd. En dan komt hij eigenlijk tot die climax als het ware. Vers 21. Opdat ze alle één zullen zijn, Vader, zoals u, Vader in mij en ik in u. Zien wij hier die liefde van de Heer Jezus, wat hij verlangt voor zijn discipelen, wat hij verlangt voor ons mensen kinderen. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Zien wat Jezus verlangt, naar een volkomen eenheid. Eigenlijk naar een volkomen gelijkwaardigheid. Daar wij natuurlijk bedenken dat wij nooit God zullen worden met de grote G. Hij blijft de Allerhoogste. Maar hij gunt ons die volkomen eenheid met de Vader en met de Zoon. Die enige eenheid tussen de Vader en de Zoon, die we ook gezien hebben hier in dat eerste stuk. Die eenheid gunt hij ons. En als wij die eenheid met God mogen proeven en mogen smaken, dan zullen we ook wij met onze Vader zo om kunnen gaan zoals de Heer Jezus in zijn naam. Door zijn genade, door zijn werk, door zijn leven. Dat verlangt Jezus. Niet van een soort personeel wat betaald wordt en zijn werk gedaan heeft en dan weer afgedankt wordt. Nee, hij verlangt naar die volkomen eenheid zoals hij die kent met de Vader. En dan zit hij ook in vers 2, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn. En hij blijft het als ware herhalen. En dat doet hij niet omdat de Vader dat nodig heeft. Dat doet hij niet omdat hij dat zelf nodig heeft. Dat doet hij omdat wij dat nodig hebben. Om het te geloven. Om het te verstaan. Om het te aanvaarden. En denk aan wat Jezus hier zegt van zijn discipelen. Zij hebben mijn woord aanvaard. Zullen wij dan, broeders, dus ook vanmorgen ook deze woorden van Jezus aanvaarden? Zullen we die aannemen? En zullen we daaruit gaan leven? Zullen we die opsluiten in ons hart?
En zullen we die voor waar aannemen? En als we die voor waar aannemen, mogen we ook vanuit die kennis, vanuit die wetenschap, vanuit dat leven gaan leven. Niet alleen met elkaar, maar ook met de Here. Dan mogen wij ook daarvan uitgaan. Vele broeders, zusters. En ik leid daar net zo goed aan, want ik ben ook een broeder. Dan kan er zoveel tegenstand zijn, ook in het gebed. Dat je zware weer moet worstelen om in die positie terug te komen. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat we in die positie blijven. Waar wij gezet zijn, Efeze 2, met Jezus in de hemelse gewesten, vanuit de overwinning. Vanuit de gemeenschap met hem, vanuit de eenheid met hem. Strijden in deze wereld. En in deze wereld zijn. En bidden dat het woord zijn voortgang mag hebben vanuit die eenheid met God. Dus kom, als we onze knieën buigen, eerst in de aanwezigheid van de Vader. Denk aan 2 Kronieken 7 vers 13 en 14, hè, over die opwekking. Ons eerst verootmoedigen, in ootmoedigheid, komen tot hem. Ons bekeren en onze zonden beleiden en dan zijn aangezicht zoeken. Jezus zoekt hier natuurlijk ook het aangezicht van de Vader. Die is bewust van het feit wie hij is als zoon. Die is zich volkomen bewust van wat hij zegt. En die is zich volkomen bewust van wat hij gedaan heeft. Hij heeft die heerlijkheid onbaatzuchtig gegeven aan zijn discipelen. Want Jezus beseft wat ik in het begin al gezegd heb. Als hij zijn heerlijkheid niet aan ons geeft, ja, dan hebben we eigenlijk niks. Hij zegt in Johannes 15, zonder mij kunt je niets doen. Dus God moet ons zijn heerlijkheid geven. Anders wordt zijn naam niet verheerlijkt. En hebben wij niks. Dan kunnen we niks uitdelen. Opdat zij één zijn, en dan spreekt Jezus over de eenheid onder de discipelen. We hebben ook gezien in het leven van de discipelen, er was soms nog afgunst. Er was soms nog haat zelfs. Als ze zeggen, nou zullen we het vuur van de hemel laten vallen, Heren, voor die mensen. Er waren ook discipelen van de Heer, alleen ze kenden ze niet. Maar dan zegt Jezus, die bestraft ze natuurlijk, want dat is helemaal niet de bedoeling. Laat die anderen gaan, zegt hij. Maar gij, doe jij je eigen werk, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Hoe zou anders, lieve broeders en zussen, het lichaam van Christus moeten functioneren? Als wij nou verdeeld zijn, hoe kan het dan functioneren? Dat is ook wat Jezus zegt, een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, dat functioneert niet. Het gaat tegen elkaar in. En dan bidt Jezus voor die eenheid, die is zo belangrijk. Als mijn linkerhand nou iets anders wil als mijn rechterhand, dat werkt niet. Er moet een samenspel zijn, een samenwerking zijn. Er moet eenheid zijn. En daar moeten we naar zoeken. En daarvoor is nodig altijd dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. En uit hem en door hem en tot hem. En dan zegt Jezus, ik in hen en u in mij. U mag weten dat als u Christus aanvaard hebt, als u tot geloof gekomen bent, tot bekering, u hebt Christus aanvaard, dan mag u weten dat Christus in uw hart woning gaat maken. Ik zeg niet altijd hetzelfde moment, misschien duurt het nog even. Denk maar Johannes 14, vers 23, waar de Heer Jezus zegt, als je mijn liefde hebt en mijn woorden in u blijven, dan zullen de Vader en ik bij u komen. Dat is het vat. De Vader en de Zoon willen in ons woning maken. En van ons een tempel maken. Van de Heilige Geest. En dan snap wel dat het vat moet natuurlijk ook rein zijn. Dat vat moet natuurlijk ook heilig zijn. Daarom wil de Heere dat ook. Maar hij wil in zijn volheid, in zijn heerlijkheid bij ons zijn. En in hen zijn. Dat is een volmaakte eenheid. Die kun je niet. Dan zegt Jezus ook op dat zij volmaakt één zijn. Pas als dat bovennatuurlijke werk van God en van de Heilige Geest zichtbaar wordt in ons leven, zal de wereld erkennen, zegt Jezus, dat u mij gezonden hebt en lief gehad hebt. Als wij vermengd zijn, als wij wel kinderen van God zijn, maar we leven als het ware niet vanuit dat bovennatuurlijke, maar vanuit het natuurlijke, dan zullen ze ons misschien aardige mensen vinden en lieve mensen vinden, maar dan komt die heerlijkheid van God niet openbaar. Die heerlijkheid van God komt pas openbaar als er in ons een bovennatuurlijk werk is verricht. Is gedaan en wordt gedaan. Door wie? Door het vat? Nee, door hem die in het vat woont. Als hij ons te volle gebruiken kan. Tot eer van zijn naam. En daarom wil de Heer zijn heerlijkheid geven en wil hij dat wij één zijn. Volmaakt. Opdat de wereld Erken dat u mij gezond hebt en lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Volmaakt wil je dan altijd zeggen dat je het eens bent. Je hebt met Paulus gezien en met Petrus, dat Paulus Petrus moest bestraffen. Hij zei, dat waren je huichel. Er waren geen Joden, toen ging je met de heidenen eten, en dan komen er Joden en dan ga je alleen met die Joden eten. Dat is niet goed. Dus in die eenheid, die is er alleen ook in de waarheid. Dus je mag natuurlijk elkaar terecht helpen. Zoals Paulus dat deed met Petrus. Maar dan doe je dat om die eenheid, dat is ook een vorm van eenheid. Eenheid wil niet zeggen dat we foutloos zijn. Maar dan ben je wel één en dan help je elkaar terecht. Dan vermaan je elkaar. En dan help je elkaar terecht. Opdat ze volmaakt één zijn. Opdat de wereld erkennen dat u mij gezond hebt. En hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. En dan zegt die Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Enzovoort, enzovoort. Ik wil die laatste woorden even laten zitten, want ik wil even met u naar 1 Johannes 4. Even wat benadrukken over die liefde van God. 1 Johannes 4. Kijk, we nog een beetje tijd heb. Wil ik lezen vanaf vers 7. Geliefde, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Daar hebben we het over gehad, hè? Johannes 17. Die liefde van de Vader, die liefde van God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Daar komt de vrucht, als het ware. Van die geboorte, van die wedergeboorte, vanuit God geboren zijn. En ieder die lief heeft, is het God geboren en kent God. En dan wordt hier gesproken natuurlijk over die liefde, die agape, die onbaatzuchtige liefde. Niet de eros of de filio, dat je elkaar lief hebt om zelf aardig gevonden te worden, maar dit is een onbaatzuchtige liefde, waarvan Jezus getuigenis heeft gegeven, heel zijn liefde, door zijn heerlijkheid te geven, door zijn leven te geven. En daarom zegt Johannes hier ook, als die liefde zichtbaar en kenbaar wordt in ons hart, in ons leven, dan is dat een bewijs dat je uit God geboren bent, dat je God kent. Want dat kan geen mens produceren. Dat moet uit God zijn, dat moet uit de hemel zijn, dat moet van boven zijn. Dat is wat Johannes ons hier leert. Maar andersom is het ook, wie niet lief heeft, kent God niet. U kunt alle waarheid hebben. En u kunt misschien de beste prediker zijn van heel de wereld. Maar als je niet lief hebt, dan ken je God niet. Want God is liefde, dus weer. Wat we gelezen hebben in Johannes 17, wie God kent, dus door God gekend bent. Als je die omgang hebt met God, word je veranderd naar het beeld van God. De omgang, de gemeenschap met God is zo belangrijk. En dan zegt Johannes, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat we zouden leven door hem. Denk ook maar aan Johannes 3 vers 16. Hier is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. Daar heb je het weer, wat Jezus zegt in Johannes 17 vers 23. Dat God ons net zo lief heeft zoals hij zijn zoon heeft lief gehad. Jezus heeft lief gehad. En ik heb pas nog een broeder aan de lijn. Arie, ik kan niet geloven dat God mij lief heeft. Ik zei, nou je weet, als de Heer mij lief heeft, dat het voor jou ook kan. Hè? En toen moest je lachen. En zo is het toch. Hij heeft ons niet lief omdat wij iets meebrengen. Hij heeft ons lief omdat God liefde is. Dat is zo mooi. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Als we verzoend zijn, dan wordt de gemeenschap met God hersteld. Dan worden wij in eer hersteld. En is de toegang vrij tot de troon van de genade. Dan mogen we God leren kennen. Laat u dat, lieve broeders en zusters, niet afnemen. Als er soms wat ruis is op de lijn. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij heeft dat offer gebracht. Geliefd, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar liefhebben. Dat is een gevolg van het feit. Als God ons zo lief heeft, dan word je er blij van. Dan moeten we ook elkaar liefhebben. Dan moeten we niet zijn zoals die slaaf die zijn schuld is kwijt gescholden en hij komt buiten en er komt iemand tegen die is hem iets schuldig en dan pakt je hem in zijn kraag. Nee, wij moeten elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. We mogen de liefde nooit loskoppelen van de waarheid. Het is waarheid in liefde. En liefde in waarheid. Dat zijn twee eigenschappen van God die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo moet het ook in ons leven zijn. Als ik het woord van God gebruik om iemand om de oren te slaan, dan doe ik dat niet in liefde en is dat niet uit God. Dan is dat iets uit de mens, vanuit onszelf. En zo moet het niet zijn. We moeten elkaar lief hebben. En dan zegt Jezus, of dan zegt Johannes hier, als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Daar had Jezus het net over in Johannes 17. Dat we volmaakt zijn tot één. Nou, als we volmaakt zijn tot één, dan blijft die liefde in hem. En hier dan weten wij dat we in hem blijven. En hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Nou, dan mogen we weten dat de Heilige Geest in ons is en bij ons is. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Hoe kijken wij naar de wereld, lieve broeders en zusters? Gaan we de wereld alleen veroordelen? En allemaal zien wat er fout is in de wereld en wat er niet goed is in de wereld? En wij zijn daar soms best deskundig in. Wij kunnen dat behoorlijk analyseren om vast te stellen wat er allemaal niet deugt. Maar als we voor de rest niet doen, dan missen we onze roeping. Dan missen we ons doel. Want wij zijn het zout van de wereld. Jezus is gekomen om deze wereld zalig te maken. Jezus is gekomen om deze wereld te redden. En nu Jezus in de hemel is en wij op aarde, is het onze taak om uit te gaan en de wereld te vertellen van Christus, van de Zoon, van de Vader en van de Heilige Geest en van de liefde die God heeft voor de mensen. En dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot de kennis van de waarheid komen. Dat is onze taak in deze wereld. Niet alleen om de wereld te beschouwen en te bekritiseren, maar vooral om de wereld te redden. Daarom kwam Jezus toch? Was het niet duizenden de tijd dat Jezus kwam? Ja, het was zo duister dat hij zelfs het met de dood moest bekopen. Er waren velen die hem aannamen, er waren ook velen die hem niet aangenomen hebben. Maar hij kwam wel om de wereld te redden. Als het ware, hij heeft er alles aan gedaan om de wereld te redden. En zo mogen, zo moeten wij er ook alles aan doen om deze wereld te redden. In zijn naam, omdat wij nou zijn lichaam zijn. Hij ons hoofd is. Wij zijn de uitvoerende macht, natuurlijk door de genade en de werking en de inwoning van de Heilige Geest. Maar dat wij uitdelers mogen zijn van die genade, dat ons hart daar naar uitgaat naar deze wereld. Dat al deze zielen op weg zijn naar een eeuwigheid zonder God, als ze niet de Heer Jezus leren kennen. Dat is de wereld die wij mogen liefhebben. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Maar we hebben de liefde die God tot ons heeft, hier staat het weer, de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. Dus ik hoop dat wij die liefde van God ook kennen en dat we het ook zullen geloven. En God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God in hem. Johannes blijft het ook herhalen om het ons maar duidelijk te maken. En dan staat er, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. U hoeft niet bang te zijn voor het oordeel. Het oordeel is bij Christus gekomen. De toorn van God is geblust in het bloed van het lam. Als wij deel hebben aan dat bloed, als we mogen deel hebben aan het leven van Jezus, mogen schuilen achter dat bloed, hoeven wij niet te bang zijn voor het oordeel. En we hebben het vanmorgen al gehoord. Er is in de liefde geen vrees. Want een volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Dus niet uit onszelf, maar uit hem. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en zijn broeder zou haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, ook als hij van een andere gemeente is, als hij zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan God, kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dit gebod hebben wij van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Laten we samen danken. Hemelse Vader, we willen u danken voor de rijkdom van de genade die ons ten deel is gevallen. In uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. En Vader, dat die liefde, Heere, ten volle gestalte in ons mag krijgen. Opdat de wereld weten dat u ons hebt lief gehad, Vader. Zo bid ik u in Jezus' naam. Amen.